Goedemorgen. Wat een gevulde zaal. Een volle zaal. Dat is best wel eens anders geweest. Vooral de afgelopen jaren natuurlijk. Dus dat verblijft me hard. Ook als er maar 2 of 3 hadden gezeten hoor. Dan was het ook prima geweest. Maar het is fijn om zoveel mensen te zien deze morgen. We hebben niets op elkaar afgestemd. Maar ik wil graag spreken over de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus ik vond het wel verrassend dat dat net gelezen werd. En dat wil ik doen aan de hand van het boek Habakuk. Dus u mag met mij opslaan het boek Habakuk. Of het boekje Habakuk. Want het zijn maar 3 hoofdstukken. Een paar bladzijden. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Wat een thema is dat door de hele schrift heen, maar vooral in het Nieuwe Testament. Paulus citeert het in de Romeinenbrief. Paulus citeert het, hebben we gelezen van onze broeder vanmorgen, in de Galatenbrief. De Hebreeën schrijver citeert het. Filippenzenbrief die hint ernaar. Dus dit kon wel eens een heel belangrijk boekje zijn, het boekje Habakuk. Ik hoor nog steeds geritsel. Dat geeft mij het vermoeden dat dat boekje toch wel ergens begraven is in het Oude Testament. Hosea, Joël, Amos, Jona, Micha, Nahum, Habakuk. Maar ik vind het heel fijn en bemoedigend. Als ik zo voor mij kijk, zie ik overal Bijbels open liggen op de schoot. Hé, kijk, bekende, ja, wacht even. Goedemorgen, wij kennen elkaar. Uit Zuidhorn natuurlijk. Jarenlang gesproken. Zeker. Oké, wat bijzonder. Fijn. Maar Habakuk, fijn om te zien dat u uw Bijbel hebt meegenomen. En houdt u die maar rustig open. Dan gaan wij door dit kleine boekje heen racen naar hoofdstuk 2 vers 4 natuurlijk. Want we willen graag weten, hoe komt dit vers tot stand in dit boekje? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En als je dat ziet in de context van dit boekje, is het wel heel, heel mooi. Ik ga de eerste 4 versen lezen. Eerst ga ik u nog vertellen wat Habakuk betekent. Habakuk betekent omhelzen of worstelen. Nou, worstelen begrijpen we wel, want Habakuk worstelt in dit boekje met zijn God. En dat gaan we direct zien in de eerste 4 versen, dat Habakuk begint te klagen tegen zijn God over de toestand van het volk van God. We gaan het lezen. Habakuk 1, vers 1 tot 4. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Ik heb hierboven staan, strafgericht door de Galdeeën over Juda. Dat is niet geïnspireerd, maar dat staat in mijn herziene Statenvertaling. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Daar willen we over nadenken. Heb ik hier ook ergens een klok hangen? Niet, hè? Dan moet ik toch even zorgen voor een beetje tijd. Want jullie kennen mij. Als ik 1 keer op gang ben, dan kan ik nooit weer stoppen. Dus ik moet even weten wanneer ik begin. We proberen daar de tijd in de gaten te houden, want het avondmaal is ook zeer belangrijk om gepast te vieren. Maar Habakuk, die kijkt om zich heen onder het volk van God, onder zijn broeders, onder zijn jodengenoten, en hij ziet hoe het volk van God om hem heen ontspoort. En hij vraagt zich af, Hoe kan het, Heer, dat u daar niets aan doet? Waarom grijpt u niet in? Want hoe lang roep ik al niet om hulp en u luistert niet? Roep ik tot u, er is overal geweld om mij heen en u verlost niet. U doet mij onrecht aanzien. Overal onrecht onder het volk van God, notabene. Hoe kunt u de moeite aanschouwen? Hoe kunt u neerzien vanuit de hemel op zoveel afwijking onder uw eigen volk en niets doen? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Ik zit ingebed in een volk die niets meer heeft met uw wet. Oneenigheid, ruzie, de wet verliezen kracht. De toestand onder uw volk, God, is hopeloos. Broeders en zusters, als u kijkt naar de kerk, en dan maak ik denk ik een legitieme toepassing. De kerk is niet Israël, de Israël is niet de kerk, maar we mogen denk ik wel een toepassing maken. Dat wat Habakuk hier zag onder zijn volk, die beweerden het verbondsvolk te zijn van Jehovah, van Yahweh, mogen wij overhevelen, een geestelijke toepassing maken, ook wij, volk van God, de kerk, de gemeente. Hoe is dus toestand van de gemeente, geestelijk gezien? Het gaat me niet om uw gebouw, misschien heeft u een prachtig gebouw, geld en middelen, dat bedoel ik niet. Wat is de geestelijke toestand onder het volk van God? En misschien kijkt u ook wel eens verder dan deze gemeenschap en kijkt u in Nederland en probeert u de geestelijke pols te voelen in Nederland, of misschien wel wereldwijd. Misschien zit u ook wel vol vragen. Waarom toch, Heer? Hoe kan het dat we zo afglijden als kerk in Nederland? Waarom doet u niets? Er is zoveel wereldgelijkvormigheid, zoveel wereldgezindheid. Uw woord verliest zijn kracht. En het recht komt niet meer tevoorschijn. Nou, Habakuk, hij worstelt hiermee. En het geeft niets, mijn broeder en zuster vanmorgen, dat u wel eens worstelt met uw God. Dat is zeer gezond. Kijk naar het boek Job. En ik zou u mee kunnen nemen naar heel veel psalmen. Ik heb hier dat allemaal klein genoteerd. Maar dat gaan wij niet doen vanmorgen, want u kent het. Ik veronderstel enige kennis bij u. En het mag, geloof ik ook wel. Als u het boek van de psalmen leest, dan komt u zo vaak tegen. Waarom zwijgt u, Heer? Hoe lang nog, Heer? Waarom treedt u niet tussen beiden, Heer? Vertwijfeling. Worsteling. Het is niet altijd roze geur en maneschijn in het leven van een kind van God. Ik ken dit in mijn leven. En ik denk u ook wel. Nou, dan gaat God antwoorden in vers 5 tot 11. En dat is een bijzonder antwoord. Zie, en nu ga ik weer lezen, Habakuk 1 vers 5. Zie rond onder de heidevolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Dit wordt trouwens geciteerd in Handelingen hoofdstuk 13 vers 40 en vers 41. Mag u zelf eens nagaan, maar dan ziet, ik geef het u toch mee, maar laat zien hoe dit boekje centraal stond in het denken van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Want zie, vers 6, ik ga door met het lezen. Habakuk, zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Je kan ze bijna horen, hè, als je dit zo leest. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij, dat is Babel, dat is de Chaldeeën, de spot met de koningen. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting Nou, ken de geschiedenis van het Babylonische Rijk. Dit is waar. Hij lacht om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Nou, dat is de geest van Babel. Dat is de geest van Babel. U kent ongetwijfeld de woorden van Nebukadnezar toen hij daar wandelde en al zijn rijkdommen zag in, over zijn paleis, de hangende tuinen. Is dit niet het grote Babel dat ik voortgebracht heb? Nou, en u kent de geschiedenis, wat er dan gebeurt toen hij die uitspraak van hoogmoed gaf. Hij werd als een van de beesten. Nou, lees het maar na in, ik geloof Daniel hoofdstuk 4. God die dus gaat zeggen, Habakuk, ik zie dat echt wel. Al het afwijken onder mijn volk. U zult versteld staan. U zult niet geloven wat er gaat gebeuren. Want ik ga de Chaldeeën, de Babyloniërs ga ik roepen. En die komt aangesneld. En die zal huishouden onder mijn volk. Die zal gericht oefenen onder mijn volk. Maar dat is niet het antwoord, denk ik, die Habakuk had willen horen. En Habakuk, die staat perplex. Hoe kan dit? Vers 12, tot hoofdstuk 2, vers 1, gaat de profeet nog een keer spreken, een tweede keer. Op het antwoord van God die zegt, ik ga de Babyloniërs op jullie afsturen. Hij gaat veel meer worstelen nog. Vers 12. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem, Babel, toch gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem toch gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwaad aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze, Babel, hem verslindt die rechtvaardiger, Juda, volk van God, die rechtvaardiger is dan hijzelf? U maakt mensen als vissen in de zee. Dat doet God. De mensen worden hier vergeleken met vissen in de zee. Als kruipende dieren die geen heerser hebben. Maar hij, Babel, haalt ze alle met een vishaak op. Brengt ze bijeen met zijn sleepnet. En verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet. Brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden? Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Als de profeet Habakuk al perplex was van de situatie onder het volk van God en het zwijgen van God daarop, hij raakt nog veel meer in verwarring. Dat God gaat zeggen, wacht maar, ik ga Babel in zijn ogen, in de ogen van de profeet, een goddelozer volk dan zij waren, die ga ik roepen en ga ik op jullie afsturen. En dat is de vertwijfeling van Habakuk. Heer, mijn God, mijn Heilige, wij zullen toch niet sterven? Dat kan toch niet? U hebt hem toch, hij is toch bestemd voor het oordeel? Het Babylonische Rijk is toch zo goddeloos? U hebt hem toch gesteld tot een oordeel? U hebt hem toch gegrondvest om te straffen? Hoe kunt u nu toestaan dat een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf? God, hoe kunt u dit nu doen? Hoe kunt u Babel inroepen? en ons onder het juk van Babel stellen. De vertwijfeling is nog groter. Hoe kunt u het toelaten dat hij mensen als met een haak als vissen uit de zee en vergadert in zijn sleepnet? Habakkuk zag er niet meer zitten. Broeders en zusters, wij kunnen soms ook in verwarring raken over Gods handelswegen, ook in het persoonlijke leven. Dat u aan het worstelen bent met uw God, Heere God, als ik terugkijk in mijn leven, hoe hebt u dit kunnen toestaan? Hoe kan dat toch? Heere God, waarom toch? Ik zie het niet. Habakkuk zag het ook niet. Habakkuk zag niet Gods handelswegen met zijn volk. Hij kon daar niet doorheen zien. En soms kunnen wij in onze persoonlijke levens of in het gemeenteleven ook niet doorzien in waarom God dingen toelaat misschien of actief bewerkstelligt. En is het voor ons de achterkant van een borduurwerk? We zien het gewoon niet. En hoe wij ook lezen in dat woord van God, hoe wij ook worstelen met God, wij zien het gewoon niet. En misschien zien we het wel nooit niet. Wat is dan toch het antwoord? Hoe moeten we daar dan toch mee omgaan? Nou, Habakkuk, hij ging maar op zijn wachtpost staan. Hij nam zijn plaats maar in op de vestingwal en dacht, ik ga wel zien wat hij in mij spreken zal. Ik weet het niet. En wat ik misschien antwoorden zal op mijn aanklacht. Maar ik ga maar op mijn wachtpost staan en ik wacht maar af. En soms is dat zo in onze levens, broeders en zusters. Misschien hebt u niet een wachtpost, ik denk het niet. Misschien heeft u een schommelstoel. Nou, ik ga wel in deze schommelstoel zitten, ik wacht wel af. Ik ga maar weer naar bed, ik slaap wel, ik sta morgen vroeg weer op. Ik denk er het zijne van, ik zie het gewoon niet, ik wacht wel af. En dan gaat God weer antwoorden. We hebben twee vragen en twee keer een antwoord van God en hoofdstuk 3 is een gebed. Dan gaat God antwoorden in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 2. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Nou, terecht staat in mijn herziene statenvertaling daar een sterretje bij. En als ik dat sterretje opzoek onderaan mijn Bijbel, dan staat erbij, het kan ook vertaald worden, of als het uitblijft, verwacht het, want het komt zeker, het zal niet uitblijven. En ik denk dat dat veel beter is. Dus ze geven dat wel weer. En als u misschien een NBG heeft, dan staat daar volgens mij al wel het. Daarmee moet ik toch weer schoolvoeten toegeven dat de NBG iets beter is dan mijn HSV. Want het gaat hier om het visioen over het oordeel. Want daar gaat hoofdstuk 2 over, dat God zegt, oh wacht, wacht, dat oordeel over Babel, dat komt ook zeer zeker. Als het uitblijft, nou verwacht het maar, want het komt zeker. Habakkuk, rustig. Het zal niet uitblijven. Er komt een rechtvaardig oordeel over Babel. Maar dit wordt weer geciteerd door de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 10 vers 37. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 38 is het, geloof ik. Toch wel 37? Nou, zoek het maar uit. Maar dan is het niet meer het, maar dan wordt het een hij. Dan lezen we wel in de Hebreeënbrief, als hij uitblijft, verwacht hem. En dan gaat het over de Heere Jezus. Dan ga er zelf maar mee aan de slag. Ik geef allerlei zaadjes in uw hoofd. Ik ga niet te veel verduidelijken, want mijn insteek vanmorgen, en ik moet mijn gedachten kanaliseren, is hoe gaan we om met deze zaken en wat betekent de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus we gaan rustig door met lezen. Vers 4. En we gaan terug naar Habakkuk 2, vers 4. Zie, zijn ziel, dat is de ziel van het Babylonische Rijk, is hoogmoedig, is niet oprecht in hem. En in hetzelfde vers, komma, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan gaat het zo weer verder. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slagen. Hij die zijn keel wijd open spert als het graf. En net als de dood is die niet verzadigd wordt. Hij die alle heidevolken bij zich verzameld heeft en alle volken bij zich bijeengebracht heeft, zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied vol raadsels over hem aanzeggen? Men zal zeggen, dubbele punt. En dan krijgen we een vijfvoudig wee over het Babylonische Rijk. Een vijfvoudig wee waaraan de Babyloniërs zich bezondigden. Nou, ik ga dat hele hoofdstuk niet lezen, om de tijdswille. Maar ik geef u die vijfvoudig wee teksten en waar het om draait. Vers 5 tot 8 vormt het eerste wee over het Babylonische Rijk. De eindeloze lust voor oorlog. De machtsuitoefening die dat Babylonische Rijk en de oorsprong van het Babylonische Rijk, wie weet waar de oorsprong van het Babylonische Rijk ligt. Wie weet dat? Roept u maar eens. Irak, ja, dat is de oorsprong, maar in de Bijbel. Nimrod, inderdaad. En ik zit een beetje in die materie op dit moment, omdat ik bezig ben met de boodschap voor het grote Babel, oorsprong en doel. Daar ga ik volgende week zondag over spreken. Daar zal ik een lezing geven, Babel in het Oude Testament, oorsprong en doel. En Kenneth Johannes, ik weet niet of jullie hem kennen, ik heb hem nog nooit ontmoet, ik ken hem van social media, maar die zal dan gaan spreken in het Nieuwe Testament over Babel. Mooie flyer gemaakt, maar goed, ik zit dus in die materie. Nimrod inderdaad. En het Babylonische Rijk, Nimrod, groot jager, geweldenaar voor God, bouwde daar het eerste rijk. Assyrië, Nineveh, Babel. Het koninkrijk van de mensen. Gebaseerd op macht. Nou, u kunt dit allemaal wel spiegelen aan de tijd waarin we nu leven. Macht, macht, macht. Werelddominantie, wereldhegemonie. Het willen heersen en regeren over de wereld. Ja, het sleepnet gebruiken. Ja, we hebben ook sleepnetwet of een sleepnetwet. Het sleepnet hanteren om alles en iedereen onder die machtsstructuur te krijgen. Nou, gaat u maar aan het nadenken. En aan het spiegelen. Dat is de geest van Babel. Ongebreidelde lust om te domineren en macht te hebben over andere mensen. Vers 9 tot 11. Of nee, vers 5 en 8 had ik net. Dat is die eindeloze lust voor oorlog. Ik moet niet zo snel gaan. Vers 9 tot 11 is hebzucht en trots. Vers 9 tot 11. Hebzucht en trots. Nou, als we tot de kern willen doordringen van wat de geest van Babel nu is, dan is het hoogmoed, trots en de mens in oppositie tegen God. De grote ik, mens, de maat aller dingen. Babel is hebzucht en trots. En die trots hebben we net al gezien, hè, in vers 11. Die van zijn kracht zijn God maakt. Is dit niet het grote Babel? Dat ik, Nebukadnezar, wij mensen geschapen hebben, gemaakt hebben. Vers 12 tot 14, het derde wee, laat zien dat die steden die ze bouwden, gebouwd zijn op bloed. Het eindeloze bloedvergieten. En waarom? Verrijking door middel van bloedvergieten. Men verrijkte zichzelf door bloed. Ze bouwden hun rijk, hun stad op bloed. En we kunnen terugkijken naar alle ideologieën, of nu communisme of fascisme is, het wordt allemaal gebouwd op ongebreidelde bloedvergieten. Dat is de gemeenschappelijke delen van wat voor rijk dan ook, als we spreken over het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Persische Rijk. Die elementen vinden we terug, want de geest van Babel zit in al die rijken. Ook in het rijk waar men nu aan bouwt. Het geest van Babel, de springlevende. En als u het lot wilt weten van Babel, dan weet u waar u naar moet kijken toch in de Bijbel. Het boek Openbaring. Maar het is bijzonder, broeders en zusters. Wat lezen we vers 14? Want nu probeer ik een beetje, we pakken straks die andere twee W-predikingen ook wel mee. Maar in gebed, in dit hoofdstuk 2, vol met oordeel over het Babylonische Rijk. Dus Habakkuk, Babel ontkomt het oordeel niet, ook al gebruik ik Babel om nu mijn volk te tuchtigen. In dit hoofdstuk ingebed in een klein zinnetje in vers 4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Met andere woorden, Habakkuk. Ja, er is onrecht onder het volk van God. Je kijkt om je heen onder je volk en je verwacht toewijding aan de wet van God, toewijding aan het woord van God, maar je ziet afwijking onder het volk van God. Maar Habakkuk, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het gaat erom dat God altijd, te midden van een afwijkend volk van God, of een afwijkende kerk van God, blijft onverlet, Habakkuk, en wij broeders en zusters van morgen, de rechtvaardige onder dat afwijkende volk van God zal door zijn geloof leven. God heeft altijd een rest, een overblijfsel, een Philadelphia. Altijd. Habakkuk, als je kijkt naar de toestand onder het volk, is het hopeloos, inderdaad. Maar kijk nu eens naar wat God doet in de individuele levens van mensen. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk, jij als rechtvaardige zal leven door jouw geloof. Dus kijk niet te veel naar de toestand van het volk van God. Raak niet vertwijfeld als Babel eraan gevlogen komt en dat het dood en verderf overal om je heen is. Houd vast aan jouw geloof. Want, vers 14, nog zo'n pareltje. In hoofdstuk 2. De aarde zal vol worden met de kennis en de glorie van Babylon. Nee. Ik doe dat doelbewust. Want wat de geest van God hier zegt, is Habakkuk. Schakel dat geloof nu in, want de aarde zal vol worden met de kennis van de glorie, de heerlijkheid van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. En Habakkuk, je ziet het nu niet, hè? Je ziet het niet in het volk van God. En je zal het al helemaal niet zien als het moment aanbreekt dat Nebukadnezar met al zijn legers voor Jeruzalem staat en dat alles vernietigd wordt en dat het volk meegenomen wordt naar Babel. Zelfs de vaten uit de tempel worden geroofd en meegenomen naar Babel. Je ziet het niet, hè, Habakkuk. Nee, je ziet het niet. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Habakkuk, ben jij bereid om deze belofte in het geloof te aanvaarden en weg te zien van alles om je heen en op te zien naar mij, God, en die belofte geeft? Habakkuk. En broeders en zusters, spiegel uzelf maar. Spiegel uzelf, want dat is de bedoeling van dit woord van God. Ik ben gemotiveerd vanmorgen en geïnspireerd om jullie te bemoedigen, jullie geloof aan te vuren als het ware, jullie wakker te schudden, want ook wij leven in een onrustige, chaotische, tumultueuze tijd, dat we denken van, hoe gaat dit en welke kant gaat dit op? En ik weet niet hoeveel druk en verdrukking wij mee gaan maken, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe wij als christenen nog onder druk komen te staan voordat de Heer terugkomt. Dat weet ik niet. Maar stel nu eens dat die druk behoorlijk gaat worden. Dat uw geloof onder hoogspanning komt te staan. Kunt u dan wegzien van de verdrukkers die u gaan verdrukken? Kunt u daarvan wegzien van alles om u heen en u vastklampen aan deze belofte? Kunt u zich dan vastklampen aan God zelf? Want de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Als u dat niet doet, mijn broeder en mijn zuster, als ik dat niet doe, als ik niet vasthoud aan dat geloof wat in mij is, dan word ik verzwolgen door alles om me heen. En dat weet God. Daarom komen we dit tegen in Romeinen hoofdstuk 1 vers 17, in Galaten 3 vers 11. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Daar gaat het over de rechtvaardigmaking. Het rechtvaardig verklaren, maar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vers 37, 38, dan gaat het over het leven van geloof. En het hoofdstuk direct daarna, het grote geloofshoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 11, gaat over een wandel, een leven van geloof. Dus we kunnen niet zeggen, ja, toen ik 18 was, toen ben ik tot geloof gekomen, toen heeft God mij rechtvaardig verklaard op grond van mijn geloof. En nu kan ik doorwandelen zonder geloof. Nee, dat is het natuurlijk niet. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, is een heel leven van geloof. U kunt nooit weerstand bieden aan de druk die komen gaat zonder dit geloof. Maar kan ik het verliezen dan? Nou, ik geloof als u een echt kind van God bent, dan geloof ik dat God zelf dat goede werk in u zal voltooien. Maar wij kunnen wel afwijken en terugvallen in de frisheid van dat geloof. Want ik geloof zelf dat als Paulus zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft de loop gelopen. En wat had hij niet kwijtgeraakt? Het geloof. Dan komt dat toch naar voren dat Paulus, we kennen het leven van Paulus, hoe Paulus onder druk stond, 24/7. Paulus stond altijd onder druk. Hij was altijd in gevaar voor zijn leven. Altijd stond die man onder hoogspanning. Hij had alle redenen om op een gegeven moment te zeggen, ik trek het niet. En als Demas, die de tegenwoordige wereld lief kreeg, af te wijken. Dat gevaar is er altijd. De hele Nieuwe Testament, die waarschuwt daartegen. En hij zegt, ik heb een ongelooflijke strijd gestreden. Ik heb de loop gelopen. Ik heb het geloof gelukkig behouden. Broeders en zusters, ga niet lichtvaardig om met het geloof wat in uw hart leeft. Laat het niet verstrikt worden door de zorgen van het leven. Laat het niet zodanig ondersneeuwen door uw horizontale blik, dat u geen weerstand kunt bieden aan de druk die mogelijk nog komen gaat. Zo lees ik deze brief, broeders en zusters, om mijzelf te wapenen met de gedachte dat hoe zou ik reageren onder druk? Ik wil u graag sterk maken, ik wil mijzelf graag sterk maken vanmorgen met dit woord. Ons wapenen, ons klaarmaken voor de eindtijd. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus hou alsjeblieft vast aan die belofte. De aarde zal niet vol worden met de glorie en kennis van Babylon. Wat het WEF ook wil met deze wereld, want we zien dezelfde tendensen weer. Werelddominantie. Deze aarde zal niet vol worden met de glorie en de kennis van de 17 duurzaamheidspunten. Sustainable Development Goals. Nee. Deze aarde zal vol worden met de glorie en kennis van de Heer. En dan gaat het gewoon weer verder. In vers 15. Wee hem. Vers 15 tot 17. Het vierde wee. Alle corruptie die begaan is aan de mensen die opgroeiden onder dat Babylonische Rijk. Hedonisme heb ik hierbij geschreven. Genotzucht. Een ongebreidelde zucht naar drank, seks, afgoderij, naar alles wat de zinnen bevredigt van mensen. En het vijfde W, vers 19, is afgoderij. En dat is ook de kern. Ook dat vinden we terug in Nimrod. Maar dat vinden we in vers 20 weer zo'n pareltje. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Habakkuk. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De aarde wordt vol met de kennis van de glorie van de Heer en niet van Babel. Habakkuk, de Heere is in zijn heilige tempel. Wees nou maar stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Er loopt niets uit zijn handen. Ja, je denkt het wel als je kijkt onder het volk van God. Je denkt dat het wel zo is als je kijkt naar alle geopolitieke ontwikkelingen in die dagen. Met het Babylonische Rijk die al die landen inlijfde. Maar God zit in zijn tempel. En er ontloopt hem niets. Geloof jij dat, Habakkuk? Geloven wij dat nog, broeders en zusters? En moeten we eens letten hoe Habakkuk hierop gaat reageren in hoofdstuk 3. Dat is zo mooi. Een gebed van Habakkuk de profeet. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. Habakkuk had zich al verzoend met het feit dat Gods toorn over het volk van God kwam en over Babylon kwam. Maar Heer, denk in uw toorn aan ontferming. En dan krijgen we een theofanie. Hebt u wel eens gehoord van dat woord theofanie? Een godsverschijning. In vers 3 tot 15, daar krijgen we een beschrijving van hoe God zich openbaart aan Habakkuk. God kwam van Teman, vers 3. De heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een licht, er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Wauw, wat een visioen van God. Voor hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Niet Babel die dat nu doet, God die de aarde schudt. Hij keek en liet heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op uw paden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u, ze beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Dat doet ons denken aan Jozua, of niet? Ze stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toorn vertrapt u de heidevolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Ze stormden aan om mij te verspreiden, zij die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Wat een beschrijving, broeders en zusters. Maar ik heb dit helemaal gelezen, want dit staat in sterk contrast met Babel. God openbaart zichzelf hier als de rechtvaardige rechter die oordeel uitoefent, ja over het volk van God, maar zeer zeker over de natiën hier op aarde. Niet Babel met zijn sleepnet die als een olievlek de hele aarde inlijft onder zijn principes en waardeoordeel. Nee, Habakuk, God zelf gaat deze wereld rechtzetten. En toen Habakuk, moet u eens opletten naar de reactie van Habakuk in vers 16. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Hij kon niet meer op de benen staan van dat godsvisioen. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Hè? Wat is er nu gebeurd in dit kleine boekje? Habakuk, wat is er nu gebeurd met de worsteling in vertwijfeling in de eerste vier versen en in vers 12 tot hoofdstuk 2 vers 1? Alle vertwijfeling is weg. De worsteling is weg. Hij stond daar ongeduldig op die wachttoren. Nou, ik wacht wel even wat hij ermee zal spreken. Ik zie het niet hoor. Hoe kan dit? Hoe kan hij op het eind van dit boekje zeggen, ik zal rustig wachten, niet op de dag van verlossing? Ja, dat zou ik ook rustig kunnen wachten. Nee, ik zal rustig wachten op die dag van de benauwdheid. Die dag dat het Babel eraan zal komen en zal staan voor Jeruzalem. En met geweld, met bloeddorst, het volk van God neer zal staan. Ik zal rustig wachten op die dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons volk van God zal aanvallen. Habakuk, dit is onmenselijk. Vertel me het geheim, Habakuk. Dit wil ik ook namelijk. Ik wil het geheim, Habakuk. Het geheim, broeders en zusters, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De aarde zal vol worden met de kennis en de heerlijkheid van de Heer. Habakuk, we gaan die kant op. Dit is de belofte en daartussenin, ja, daar kan een stormen, daar kan een druk komen, een ongelooflijke druk. Houd vast aan je geloof, want door dat geloof zul je leven. Zonder dat geloof zul je omkomen. Het is onmogelijk God te behagen zonder geloof, zegt de Hebreeën schrijver. En het visioen van God, dat hij God zag handelen in deze wereld, was genoeg voor Habakuk. Habakuk had nog steeds niet echt een pasklaar antwoord. Het was nog steeds misschien wel een wirwar, dat hij denkt van ja, ik snap er nog eigenlijk niks van, maar ik heb wel rust. Ik heb rust en ik zal wachten op de dag van de benauwdheid, want ik leef door het geloof. En die aarde gaat eens vol worden met de kennis en glorie van de Heer. En de Heer zit in zijn tempel en niets ontloopt hem. Dus wat er ook gebeuren mogen, hoe ik onder druk en spanning mag komen te staan, ik zal blijven vasthouden aan dat geloof met Gods genade. En hoe ver Habakkuk gaat, die woorden kennen we toch. In het laatste stukje, vers 17 tot 19. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. En al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. Al zal er geen rund in de stallen over zijn. Met andere woorden, ook al zal die economische crisis zo hard toeslaan, dat we nauwelijks meer iets hebben om te eten en om te drinken. Als dat allemaal mogen gebeuren, als Babel komt en we zullen honger lijden, we zullen misschien wel omkomen van de honger. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is weer een hint naar de Filippense brief. De Heere, Heere is mijn kracht. Niet Babel, niet alle tumult en de chaos in deze wereld. Daar ligt mijn kracht niet. Dat zuigt mij naar beneden. Dat doet mij wat. Dat ontneemt mij het zicht op alles. Maar de Heere, Heere, ik heb de theofanie gezien, die is mijn kracht. En hij alleen maakt mijn voeten als die van de hinde, dat ik door het geloof kan treden op grote hoogte. Broeders en zusters, dat wilde ik u vanmorgen meegeven. Dit gaat niet automatisch. Nog een keer, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Het christenleven gaat niet op rolletjes en op wieltjes. Het gaat ups en downs, ups en downs. En ik weet niet hoe uw geestelijke pols en uw geestelijke situatie is vanmorgen. Als u op de berg zit, perfect. Maar misschien zit u hier ook wel, dat u zucht in uzelf. Ik weet het allemaal niet meer. Ik hoop dat u een boost hebt gekregen door de woorden van Habakkuk. Ga veelvuldig naar dit boekje toe. Ik kan rustig stellen vanmorgen, dit is mijn lievelingsboek. Als ik moet kiezen uit een boek, in ieder geval uit het Oude Testament, dan wordt het Habakkuk. Ongetwijfeld, geen enkele ander. Habakkuk, daar geniet mijn geestelijk leven, mijn geestelijke ziel het meest van. Veel hebben we niet gezegd, maar veel hebben we ook wel gezegd. En dat de Heer zijn woord mag zegenen. Ik wil graag een heel kort dankgebed uitspreken en dan geef ik de dienst weer over. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze prachtige woorden, opgeschreven door Habakkuk, geïnspireerd door uzelf. Bemoedigt het mij keer op keer, als ik hierover nadenk en over spreek. Iedere keer word ik weer omlaag gezogen door alles in deze wereld. En ongetwijfeld mijn broeders en zusters, de een in meerdere en de ander in mindere mate, hebben daar ook last van. O God, dat we een Philadelphia gemeente zijn. Vasthouden aan uw woord. Vasthouden aan het getuigenis van de Heere Jezus. Door het geloof vasthouden aan de belofte. Dat eenmaal deze verscheurde aarde vol zal zijn met uw glorie, met uw kennis. O God, u zit op uw troon in uw heilige paleis. En dat geeft onze zielen ongelooflijke rust deze morgen. Vader, dank u wel dat we ook het avondmaal met elkaar mogen vieren. Dat we mogen gedenken dat de Heere Jezus gestorven en begraven is en weer opgestaan. Om dat mogelijk te maken, dat die aarde vol zal gaan worden. O God, we loven en prijzen uw naam. Amen. Dat de Heer ons mag zegenen. Amen.